Ik zei het al aan het begin, vandaag denken we aan onze vervolgde broeders en zusters in allerlei landen waar ze het moeilijk hebben. Als thema heb ik gekozen, dat was ook het thema van de zondag van de vervolgde kerk, dus ja, open deur om dan zo'n thema te gebruiken. Maar ik moest er wel even over nadenken hoe doe je dat dan precies? Hè? Het thema is geloven is volharden. En dan ben ik eens even over nagedenken geloven is volharden. Hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? Wat zegt de Bijbel daarover? Wat kan ik vinden over volharden in je geloof? En vaak wordt er, als het gaat over volharden, wordt er gesproken, volharden in geloof, in relatie met een stukje vervolging inderdaad. Met moeite, met vragen die je hebt of wat dan ook. Als we kijken naar onze broeders en zusters in die landen waar het dan een stuk moeilijker is. Ik denk, ja, helemaal zeker weet ik het natuurlijk ook niet, maar ik denk dat die al gauw ook andere woorden zullen gebruiken om geloof uit te drukken. Van wat is dat dan? Geloof is verdrukking. Geloof is pijn. Geloof is marteling. Geloof is dood. Geloof is gevangenschap. Geloof is gewoon niet makkelijk. Nou, daar kunnen wij ons hier in dit vrije Westen, kunnen we ons nauwelijks een voorstelling daarvan maken. Hè? Bij ons gaat het allemaal een beetje zo van, nou, we hobbelen gewoon door deze wereld heen. We gaan ons werk naar school of wat dan ook. We zijn bezig met onze hobby's en op zondag zitten we hier en dan gaan we weer naar huis. En we zijn gewoon bezig. En die woorden die zij gebruiken om dat geloof uit te drukken, zeg maar, die kennen wij niet zo. Daar kunnen wij ons niet goed een voorstelling bij maken. Eigenlijk kun je zeggen van hier gaat het allemaal vanzelf. En we hebben eigenlijk geen moeite om met ons geloof bezig te zijn. Nou, voordat ik daar een aantal dingen over ga zeggen, gaan we eerst even naar een filmpje kijken. Een filmpje wat jullie vast wel eens eerder al gezien hebben, maar het helpt even weer om er even te ontdekken van, wat is hun positie ook alweer?
Ben moko ku jo book betanat ku ba chwe jo ku ja ping o ga chi ba ye ku dum ku wa banadi ga chuo mo betal ga
ellos torturaron a nuestro pastor el resto de la iglesia después vinieron y los mataron
jo ku ja twen ku jo ku ja twen namon putak Kuba kikuben leukubekwentane.
Y nos dijeron que no podíamos orar ni alabar al Señor.
في السجن في البلد دي تشوف الشر بعينه كنت انا ومراتي في السجن اتحبسنا مع بعض في سنزانة فردية لكن اللي أشر من كده إنها عملت معاملة أشر بما لا يقاس
أتجلقك يا جابان كوني معنا
Yo les dije, si me matan, voy a estar con Jesús. Ustedes me quieren matar o me quieren dejar vivir, no importa, yo gano.
Jesús dijo, 他们逼迫了我, 他们怎么可能不逼迫你们呢?
De strijd is heftig. En dat is een strijd die wij niet kennen. Als je even een paar van die getuigenissen in één zin even voorbij ziet komen, dan, dan kan je dat niet voorstellen. Hè, dat broeders en zusters, ik weet niet wat ik zou doen, hè, in zo'n situatie, maar dat broeders en zusters zo'n vast vertrouwen hebben in Jezus, zo standvastig zijn, dat ze zeggen, je kan doen en laten wat je wil met me, maar ik win altijd. Als ik leef, ben ik met Jezus, en als ik dood ben, ben ik ook bij Jezus. Dan denk ik van, wauw. Wauw. Dat kunnen ze niet uit zichzelf zeggen. Dat is God in hen die daarin bezig is. Nou, als we eens gaan kijken naar die lessen die zij aan ons laten zien, dan denk ik, daar zitten wel een paar mooie lessen in. We kennen allemaal wel moeilijke tijden. Hè? We hebben allemaal wel dingen in ons leven dat we zeggen van nou, dat vind ik lastig. Daar worstel ik mee, daar stoei ik mee, daar heb ik allerlei vragen over. En dat zien we niet altijd aan de buitenkant. Hè? Denk maar even van wat ik zei over de EO Jongerendag, een paar van die jonge lui die even een paar dingetjes vertelde en dat de klasgenootjes er rondomheen zaten, zo van, dit wisten wij gewoon niet. Maar mensen lopen rond met van alles en nog wat. En dan beginnen wij heel vaak met vragen als van, waarom moet mij dit nou overkomen? Waarom laat God dit toe? Waarom grijpt God nou niet in? Want we willen allemaal een leuk en fijn en gezellig leven, toch? Als we eerlijk zijn, dan is dat toch zo? Dat is waar we ons naar uitstrekken, tenminste ik wel. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Ik ben niet van, nou, kom maar op met die ellende of zo. Nee, echt niet. Echt niet. Ik denk dat er niemand is hier die zo denkt. Dus we hebben allemaal die vragen van, waarom grijpt God dan niet in? En misschien is het bij onze broeders en zusters daar in die landen ook wel zo. Dat die ook dat soort vragen hebben. Dat weten we niet. Hè? Ik ben er niet bij. Ik weet niet hoe hun dagelijkse leven is. Je ziet hier natuurlijk maar een paar kleine stukjes. Maar tegelijkertijd zie ik ook iets anders bij ze. Zie ik een vasthoudendheid, een volharding in hun relatie met God, waar ik stik jaloers op ben. En dan denk ik van, wauw. Mocht het ooit hier zo ver komen, dan hoop ik dat ik net zo zou kunnen zijn als zij. Ze zijn een voorbeeld. Een voorbeeld om na te volgen. En dat volharden, dat is niet iets wat ze vanuit zichzelf doen, maar dat is vanuit hun vertrouwen op Jezus, vanuit het woord van God als basis. Soms hebben ze maar één velletje van de Bijbel. En dat koesteren ze, dat lezen ze keer op keer op keer op keer op keer. Dat is het enige wat ze hebben. En wij hebben misschien wel 10 Bijbels in onze kast staan. Even, dat is het verschil, hè? We pakken een Bijbel, we pakken een andere vertaling bij, en we pakken allerlei studieboeken bij, en we kunnen van alles ontdekken over God. En zij moeten het soms met één velletje papier doen, waar een aantal teksten op staan. En dat is hun schat, zeg maar, die ze koesteren en van waaruit zij leven. Nou, als we naar de Bijbel gaan kijken, dan vinden we daar ook nog wel iets over. We gaan eens even kijken naar Paulus. Je mogen je Bijbel erbij pakken. Het scherm mag nog even leeg blijven. Je mag Romeinen opzoeken, Romeinen 5, vanaf vers 1. Dat gaan we zo lezen. Maar misschien goed om even te weten van wat ervoor staat. Want de eerste drie hoofdstukken van Romeinen, daar zegt Paulus dat iedereen, Jood en Heiden, schuldig is. Dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van die eerste drie hoofdstukken. En hij zegt daarbij van, uit jezelf kun je niet redden. Je hebt iets nodig om gered te worden. Je hebt iets nodig om opnieuw in relatie met God te kunnen leven. Dat is eigenlijk de kern van de eerste drie hoofdstukken van Romeinen. En dan komt er een tweede stukje. En dat is het laatste gedeelte van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. En daarin schrijft hij dat rechtvaardiging mogelijk is door geloof. En dan niet van, ik moet mijn hart geloven dat ik rechtvaardig ben. Nee, geloven in het offer wat Jezus Christus aan dat kruis gebracht heeft. Daar wijst hij op terug. Hij zegt, dat is het enige wat je kan redden. En dan gaat hij verder in hoofdstuk 5. En dan mag het op het scherm komen. Romeinen 5 vanaf vers 1. En daar staat het volgende. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukking, opdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Nou, een prachtig stukje. Handelingen mag nog even weg. Een prachtig stukje waarin Paulus iets laat zien wat verdrukking doet. De eerste paar versen laat hij eigenlijk een stukje toekomst zien. De hoop, de heerlijkheid die we eigenlijk moeten weten van wat komen gaat. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Jezus terug hier bij ons. En we zullen tot in eeuwigheid samen met hem zijn. Dat is die hoop waar hij over spreekt. Dat is de heerlijkheid waar hij over spreekt. Samen zijn met God, voor eeuwig. Hoe dat dan precies is, dat weet ik allemaal niet. Daar kunnen we natuurlijk wel wat over lezen in de Bijbel. Maar woorden en verbeeldingsvermogen schieten kort om te ontdekken van wat is dat precies. En dan denk je van, nou wauw, mooie woorden Paulus, dank je wel daarvoor. En dan gaat hij in vers 3 gaat hij verder en dan zet hij ons gelijk weer met twee beentjes op de grond neer. Hij zegt, maar er is ook een andere kant. Er is ook een andere kant. Vervolging, verdrukking, zoals hij dat noemt. En als je dan even verplaatst naar die tijd, hè, de Romeinen, de gelovigen te Rome, aan wie Paulus deze brief heeft geschreven, dan was dat op dat moment een moeilijke tijd daar voor de gelovigen. Ze werden vervolgd. En niet alleen maar zo van, nou, hup, je bent gelovig, oké, dan ga je even de gevangenis in of zo. Nee, dat was ruw en vreed. Dat was ruw en vreed. Mensen werden gekruisigd en op verschrikkelijke manieren werden ze ter dood gebracht. Het was een heftige vervolging. En aan die mensen schrijft hij deze brief. En dan zegt hij in dit stukje van nou, oké, verdrukking, dat heb je nu wel, maar kijk er maar overheen en kijk maar naar de toekomst. Nou, als je dat even tot je door laat dringen, dan is het eerste, tenminste wat bij mij even boven kwam, van ja Paulus, jij hebt makkelijk praten. Jij zit ergens, ik weet niet precies even uit mijn hoofd waar hij de brief geschreven heeft, maar hij zat niet in Rome. Dat gaat zoiets als wij hier, hè? Dat wij een brief zouden schrijven aan de vervolgde broeders en zusters in Noord-Korea, in China, in Arabische landen of noem maar op. Van nou jongens, je wordt wel vervolgd, maar volhard, want er ligt een hoop voor je. De heerlijkheid van God ligt voor je. Nou, een beetje goedkope boodschap. Zo zou het kunnen klinken. En dat is een beetje hoe Paulus hier dus aan het schrijven is. Maar tegelijkertijd is het weer zo van, kun je zeggen dat Paulus makkelijk praten heeft, om het maar even zo te zeggen. Nou, denk het niet, want daar gaan we zo nog wat bij zien. Hij noemt een paar dingen in dit gedeelte. Hè. Die eerste twee versen die laat ik even nu voor wat het is. Ik wil me even focussen op dat vers 3 en vers 3. Vers 3 en vers 4, met name. Hij zegt, verdrukking brengt volharding teweeg, volharding brengt ondervinding teweeg en ondervinding brengt hoop teweeg. Nou, welke lessen zitten daar nu in? Dus het eerste zegt hij eigenlijk van ellende leidt tot volharding. En dan niet allerlei moeilijke dingen die wij dan gelijk in onze gedachten hebben. Hè, van, nou ja, ik ben ontslagen of ik heb het een beetje lastig op mijn werk of ik top een beetje met mijn gezondheid. Of nou ja, noem al die dingen maar op. De dagelijkse dingen waar wij soms ons enorm druk om kunnen maken. En ik wil helemaal niet dat bagatelliseren of zo hoor. Want ik geloof vast dat wij dingen hebben waar we moeite mee hebben, waar we onze vragen bij hebben en waar we niet goed mee uitkomen. Maar hier gaat het met name om de vervolging vanwege het feit dat ze Jezus kennen. Dat is de kern. Dat is waardoor er verdrukking ontstaat. Hier in Rome, maar ook bij onze vervolgde broeders en zusters in al die andere landen. En die vervolging die kan uit allerlei dingen bestaan. Hè? Kijk, als we hier in Nederland kijken, ja, dan is het meestal een beetje, nou ja, een beetje uitlachen en misschien een beetje bespotting en je krijgt eens een scheldwoord naar je hoofd en dat is het dan wel zo ongeveer. Maar daar gaat het nog even een stukje verder. Hebben we op het filmpje kunnen zien. Hè? Gevangenneming, marteling, dood, alles kwijtraken. Je huis wordt gewoon in de fik gestoken. Zo simpel ligt dat gewoon. Als je ergens werkt, word je eruit geknikkerd. Dan sta je daar, op straat, met niks. Alleen de kleren nog die je aan hebt. En dan moet je maar zien hoe je gaat overleven. Dat is een heel andere vervolging dan dat wij hier soms wel eens meemaken. Dat zijn allemaal uitingen die ermee te maken hebben dat we Jezus volgen. Nou, wat ik net al zei, hè, van Paulus, die, het zou een beetje goedkoop kunnen klinken, hè, wat Paulus hier zegt. Van nou, hè, je hebt wel wat verdrukking te verduren, maar kijk er maar overheen en dan komt het allemaal wel goed. Nou, dat gaan we niet opzoeken, mag je thuis doen. Maar in 2 Korinthe 11, vers 23 tot 27, daar staat even kort opgesomd wat Paulus allemaal meegemaakt heeft. En dan zegt hij, ik heb 5 keer de zweepslagen 40-1 gehad. Kan je het je voorstellen? 5 keer 39 zweepslagen. Ben je aardig kapot geslagen. 3 keer met de roede gegezeld. 1 keer gestenigd. Gevaar van de kant van volksgenoten en heidenen. In gevaar onder valse broeders. Wow. Paulus heeft dus gewoon recht van spreken. Hij weet exact wat het betekent om vervolgd te worden, om verdrukt te worden. Hij heeft het aan de lijve ondervonden. Nou, als je dat weet, dan plaats je die woorden van Paulus ook weer wat makkelijker. Dan is het niet zo goedkoop als dat het zou lijken. En ondanks dat, hè, ondanks ook wat Paulus heeft meegemaakt, zegt hij van, wees blij. Roem erin. Wees blij dat je verdrukt wordt. En dan zegt hij van, want dat brengt allerlei dingen voort. Eerst is volharding. Het brengt volharding voort. En dan niet volharding in de zin van, nou ja, ik ben sterk en ik draag het allemaal wel en ik kom er wel uit. Nee, dat gaat samen met Jezus. Je krijgt er ontzettend veel voor terug. In een van de verklaringen die ik erbij had, kwam er een zinnetje en daar stond van, God zal het vergoeden. Dan denk ik, wauw. Dat is een mooie gedachte. Dat alle zooi die je nu meemaakt, wat betrekking heeft op vervolging vanwege je geloof, God zal het vergoeden. Je kunt het als het ware bij God inleveren en je krijgt er iets voor terug. En wat krijg je voor terug? Voor eeuwig met hem zijn. Ik denk dat dat ook iets is wat de broers en zussen in al die landen staande houdt, die wetenschap. Dus ellende brengt verdrukking. En verdrukking brengt volharding. Eigenlijk zegt Paulus van hoe moeilijker je het krijgt als christen, des te meer klamp je je vast aan Jezus. Tenminste, dat is de bedoeling. Nou, als ik even eerlijk ben en naar mijn eigen leven kijk, ik weet niet hoe het met jullie is, maar dat mogen jullie voor jezelf bekijken. Maar als ik met moeite te maken krijg, als ik met zorgen te maken krijg, dan begin ik meestal met mopperen. Moet dat nou? Moet ik dat weer meemaken? Waarom? Herkenbaar of ben ik de enige? En Paulus zegt van nee, als je vervolgd wordt, als je verdrukt wordt, dan krijg je een stukje volharding en die volharding helpt je om je meer vast te klampen aan Jezus. Want vanuit jezelf ben je niet in staat om het te dragen. Alleen met Jezus kun je dragen. Waarom? Omdat Jezus nog veel meer heeft meegemaakt aan het kruis. Hij was totaal kapot geslagen. Niet een paar klapjes met een zweep of zo, dat er een paar striemen op zijn rug stonden. Nee, hij was kapot geslagen. Zijn botten waren zichtbaar. Hij werd vastgespijkerd aan een kruis. Hij weet als geen andere wat het betekent om vervolgd te worden. Hij weet als geen ander wat het betekent om te lijden. Dus wat kunnen we dan doen als we lijden hebben te dragen of als we moeite hebben? Ons vastklampen aan Jezus, omdat we weten van daar kunnen we terecht voor begrip, voor misschien wel antwoorden, maar misschien ook geen antwoorden. Maar wel de kracht om staande te blijven. En als ik dan naar zo'n filmpje kijk en even een paar van die one-liners hoort, getuigenissen van mensen. En nou, ik weet niet, jullie zullen misschien ook wel eens hier en daar van die verhalen gelezen hebben over de vervolgde christenen. Dan denk ik van, wauw, wat een getuigenis. Ik heb er een paar bij me. En die wil ik gewoon eens even lezen, voorlezen. Want wij hebben ook nog wel eens de neiging om vanuit de moeilijke situaties weg te vluchten en een plek te zoeken waar het beter is. Ja? Of nee? Ja, hè? Hier, een verhaal van een vrouw. Wij moeten hier blijven, want als we uit Irak vertrekken, wie bouwt er dan een toekomst voor de kerk? Wie zal de naam van God hier nog verkondigen? Kijk naar alle ellende in dit land. Wij zijn het zout dat dit land zo hard nodig heeft. Heer, alstublieft, laat de kleine rest achterblijven. Een vrouw die zegt van, het is een zootje hier en het is verschrikkelijk moeilijk en we worden vervolgd en noem maar op, maar ik blijf hier. Want als we hier weggaan, wie gaat hier dan nog iets vertellen over Jezus? De nood wordt steeds groter, maar we doen wat we kunnen. Ondertussen blijven we hopen en bidden dat de vrede van God gaat heersen in ons land en dat onze situatie verbetert. Hartelijk dank voor uw gebed en steun. We hebben het nodig. Een christen uit Aleppo, een van de steden in Syrië. Syrië, waar op dit moment ontzettend veel aan de hand is. Dan denk ik van wauw, dit kunnen mensen niet vanuit zichzelf doen. Dat is iets wat hen ertoe beweegt. En dat is niet iets, dat is iemand. Dat is Jezus zelf. Hij stelt ze in staat om daar staande te blijven. Nou, als we kijken naar volharding, dan zit er in de Bijbel ook nog wel een mooi getuigenis. In Handelingen 16, daar lezen we iets over Paulus en Silas. Die komen op een gegeven moment in de gevangenis terecht. En dan staat er, en toen hij, dat is de cipier, en toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in een binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks het middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofgezangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Nou, ik weet niet of je dat voor kunt stellen, maar Als je het gedeelte ervoor leest, dan hebben Paulus en Silas hebben net een pak slaag gehad met stokken. En niet door één iemand, maar door een menigte. Ze zijn bont en blauw geslagen. Ze worden daar in een kerker gegooid, een donker hol ergens onder de grond. Koud, stenen, met al hun verwondingen, tegen de muur aangezet, vastgezet in ketenen. Waarom? Dat zeggen ze niet. Wat gaan ze doen? Ze gaan zingen. Doen ze dat fluisterend? Nee, uit volle borst, want alle gevangenen luisteren mee. Wauw. Pas heb ik in mijn tuin een schutting neergezet, met de buurman samen. Dat heeft behoorlijk wat energie gekost. En ik had me in mijn rug en mijn spieren en och, ik kon amper lopen. En dan denk ik van, nou, op dat moment was ik niet in de stemming om even halleluja te zingen of zo. Maar kijk het hier naar Paulus, kijk het hier naar Silas. Die gaan gewoon uit hun dak voor God. En dan gebeurt er ook iets, hè? Want als je het verhaal verder leest, komt er aardbeving, de ketenen gaan allemaal los. En uiteindelijk komt de cipier en iedereen die daar bij hem is, die komen tot geloof. Wauw. God gebruikt vervolging, verdrukking tot zijn eer. Hij weet dat op de een of andere manier om te draaien, waardoor mensen het goede nieuws gaan horen en mensen tot geloof gaan komen. De vraag is dus, kruip je in je schulp als je vervolgd wordt? Dat hadden Paulus en Silas ook kunnen doen, hè? Van joh, laten we nou een beetje, hè? Misschien gaan we er zo snel mogelijk weer uit, laten we nou een beetje rustig doen en dan overleven we dit misschien nog. Of ga je staan in het getuigenis van Jezus en dan maar zien wat er van komt. Een vraag waar onze broeders en zusters bijna elke dag een antwoord op moeten geven. En misschien komt die tijd hier ook wel dat wij daar op een bepaald moment ook antwoord op moeten gaan geven. Het is goed om je dat te beseffen en om daar eens over na te denken. Dan zegt Paulus van, die volharding die leidt door tot, nou in de herziene statenvertaling staat ondervinding, maar andere vertaling zegt weer beproefdheid. Maar als je naar de grondtekst staat, dan staat er zoiets van, bij het toetsen blijkende echtheid. Met andere woorden, je de toets doorstaan hebben. Dat is het gevolg daarvan. Dus vervolging en alles wat ermee te maken heeft, is als het ware een soort test. En begrijp me goed, nou bedoelt Paulus niet hiermee van als je die test niet doorstaat, dan kom je niet in de hemel. Nee, daar gaat het even niet om. Hè. Het heeft niets te maken met je eeuwig behoud, maar het heeft wel te maken met van meer gevormd willen worden naar het beeld van Jezus. Ben je een geheime gelovige, waarvan niemand weet dat je christen bent, of sta je voor datgene wat je gelooft? Voor datgene wat je hebt toegelaten in je leven? Van iedereen mag weten dat ik van Jezus hou. En kan me niet schelen wat ermee gebeurt. Dat zijn de twee uitersten. En daar zit een les in van, oké, hoe ben ik daar in mijn eigen leven mee bezig? Ben ik iemand die zegt van, oké, ik probeer een beetje er tussendoor te gaan? Of sta ik voor wat ik geloof? Als je nooit situaties meegemaakt hebt waarin je een stukje vervolging meegemaakt hebt, als je nooit weerstand ervaart bij je geloof beleiden, dan beperkt dat ook je ontwikkeling van je geloof, zeg maar. Misschien grote woorden die ik nu zeg, maar het heeft er wel alles mee te maken. Dat wil niet zeggen, je moet het niet gaan omdraaien, hè, van oké, dus ik moet ergens gaan zoeken naar een plek waar ik vervolgd word, want dan pas kan ik gaan groeien in mijn geloof. Nee, dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. Maar het heeft er wel mee te maken. Het heeft ermee te maken dat als je in vervolging, in verdrukking, in moeilijke situaties, moeilijke tijden, niet bezig bent met de omstandigheden, maar bezig bent met Jezus, dan dan sterkt dat jou. Dan doorsta je dus die toets, die test. En als je dan op een later moment weer eens een situatie tegenkomt, dan ben je met die ervaring van eerder beter in staat om een volgende keer, klinkt een beetje raar, maar er makkelijker doorheen te komen. Waarom? Omdat je geleerd hebt, die eerdere keer, samen met Jezus, ben ik er doorheen gekomen. Dus dat ga ik nu weer redden. Dus niet de vervolging opzoeken, maar meer beseffen van, als die situatie er komt, hoe sta ik er dan in? Hoe ga ik daarmee aan de slag? En wat kan ik eruit leren voor een volgende keer? Zo zijn volgens mij ook de broers en zussen daar in al die landen mee bezig. In 2 Korinthe 4 vers 8, daar staat een prachtig stukje. Daar staat, wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. We dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook in het leven van Jezus, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Dat is een getuigenis wat Paulus in zijn brief aan in zijn tweede brief aan de Korinthe heeft opgeschreven. Maar dat is ook een getuigenis van al die broeders en zusters in al die landen. Dit zijn woorden waar zij zich aan vasthouden. Van, er kan van alles en nog wat gebeuren, maar ze krijgen me er niet onder. Waarom? Omdat ik samen met Jezus ben. Hij is mijn enige, hou vast. En dat geeft dat volgende stapje, zeg maar, de hoop. Vanuit de volwassen geloofshouding die je geleerd hebt, hè, door die test en alles, ga je ook je vasthouden aan de hoop die voor je ligt. Niet alleen maar kijken naar het hier en nu, maar ook kijken naar datgene wat er nog komen gaat. Ik heb het al een paar keer gezegd, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, voor eeuwig samen met Jezus. En dat is ook iets waar ze hoop uit putten, waar ze zich op richten, waar ze mee bezig zijn. Dus als er, en dat is dan weer de les voor ons, hè, als er dan situaties zijn waarin het even moeilijk gaat, of waarin we dingen op ons pad krijgen van, oh help, hoe kom ik hier uit? Niet in paniek raken, niet in angst raken, maar even eroverheen kijken naar Jezus. En dan moet je er misschien doorheen hoor, en dat kan lastig zijn, dat kan moeilijk zijn, en noem alles maar op, absoluut, dat geloof ik. Ik kan er genoeg dingen vanuit mijn eigen leven ook over zeggen. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar ik heb wel geleerd om vanuit al die zooi, zeg maar, er overheen te kijken naar Jezus. En te zien van, hé, dat is mijn eindbestemming. En dan valt datgene waar je op dat moment mee te maken hebt, dat valt al een stukje in het niet. Het is trouwens ook niet alleen hoop voor onszelf, het is ook hoop voor de hele schepping. In Romeinen 8, vers 18 en 19, daar staat, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Het laten zien van die hoop is niet alleen voor onszelf, maar ook de mensen om ons heen zien het. Getuigenissen. Kijk naar Silas en Paulus, hè, wat ik net voorgelezen heb. Die cipier, die was er door geraakt. Ze kwamen daar thuis en al die mensen werden daar geraakt door die prachtige boodschap. Als we kijken naar onze vervolgde broeders en zusters, zijn er regelmatig getuigenissen dat degene die hen vervolgen, degene die hen vasthouden, tot geloof komen door datgene wat ze zien bij degene die ze vastgezet hebben en vervolgd hebben. Dat is de wereld. De wereld ziet iets van Jezus en daar gebeurt iets mee. Ik ga afsluiten. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die les van Paulus is dat hoe moeilijker we het krijgen, hoe meer we ons vasthouden aan Jezus. Dat is een keuze die je zelf moet maken. Hè? Dat gaat niet vanzelf. Maar daar moet je zelf een stap in zetten, moet je zelf in kiezen. En dat maakt dat geloof van de vervolgde broers en zussen, maar ook van onszelf, dat maakt het zo sterk. En ik geloof dat het ook bij ons kan gebeuren. Aan de ene kant de vervolging, maar aan de andere kant ook dat leren vasthouden aan Jezus. Als we kijken naar een plaats als Tiel, we gaan straks weer op de braderie staan. Nou, wie weet wat er weer van alles, wat weer naar ons hoofd geslingerd wordt. Of hoe wij benaderd worden, of wat dan ook. Misschien gooien ze de kraam om. Het zou zomaar kunnen. Dat zei dan maar zo. En hoe gaan wij er dan mee om? Worden we boos van, wat ben je nou aan het doen? Of zeg je van, hey, God houdt van je. En ik hou ook van jou. Dan zijn mensen gelijk lam geslagen. Dan weten ze niet meer wat ze daarmee aan moeten. Maar laten we kijken dat we kansen benutten die we hebben in dit leven, in deze tijd, om iets van Jezus te laten zien. Niet richten op de omstandigheden, maar die uitdaging, die test aangaan en daarin Jezus laten zien. En daaroverheen uitkijken naar die heerlijke toekomst die voor ons ligt. In 1 Korinthe 12, daar staat, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Natuurlijk staat hier in iets andere context, het gaat over het uitdelen van de gaven enzovoorts. Maar Paulus laat hier wel heel duidelijk zien dat we omzien moeten naar elkaar. Dat we zorg moeten hebben voor elkaar. Dat geldt voor ons hier, en dat is misschien dan redelijk makkelijk, niet altijd. Maar het geldt ook voor al die mensen, broers en zussen, die in al die landen zitten, daar ver weg. Nou, die armbandjes, nu komen we bij de armbandjes. Moet ik ook even opzoeken. Er zit een andere gedachte achter, maar wij maken er gewoon een nieuwe gedachte van. Hebben jullie gelezen wat erop staat? Wat staat erop? Jij kleurt wij. Jij kleurt wij. Er zit een mooie, diepe gedachte achter. Jij zorgt ervoor dat er kleur komt aan het lichaam van Christus. Jij zorgt ervoor dat jij met je unieke persoonlijkheid iets mag laten zien en mag betekenen voor die ander. Dat kunnen we hier doen, zoals we hier met elkaar zitten. Maar dat kunnen we ook met elkaar weer doen naar al die broeders en zusters in al die landen die het een stuk lastiger hebben als wij. Nou, misschien een mooie gedachte om dat de komende tijd eens mee te nemen van, oké, wat kan ik doen om die broers en zussen daar ver weg een hart onder de riem te steken. Een kaartje voor ze bidden. Geld geven, dingen erover lezen, noem maar op. Allerlei mogelijkheden. En al die dingen hebben zijn effect daar, in het leven van die mensen. Als je al die getuigenissen lezen, ik had er nog eentje, en daar sluit ik dan mee af. Komt van een Noord-Koreaanse kerkleider, en die zegt, we weten niet wie u bent, hebben uw gezicht nooit gezien. Maar uw hulp geeft kracht en bemoedigt de gelovigen hier. We geven niet op, omdat God ons een prachtige toekomst belooft en het lijden slechts tijdelijk is. Nou, als je een beetje weet wat er in Noord-Korea gebeurt, dat is echt bizar voor woorden. En als je dan zoiets kan zeggen, wauw, wat een vertrouwen op Jezus. En ook hè, die hoop waarnaar gekeken wordt. De hoop dat Jezus alles goed zal maken. Laten we een moment gewoon even stil zijn om deze dingen even wat te laten bezinken. En dan, dan zal ik eerst een kort gebed uitspreken en daarna is er ruimte om gewoon een gebed uit te spreken. Een gebed voor onze broers en zussen. Vader, dank u dat er in een paar van die versen van Paulus zoveel in zit. Dat er zoveel uit te halen is. En ik bid, Vader, dat u die woorden in ons hart plant en ons helpt om daar gewoon de komende tijd eens wat mee bezig te zijn.